kunnen voorstellen. Dus wat iemand bij Google altijd zei, is van technologische veranderingen zijn ze nooit zo snel gegaan, maar gaan ook nooit meer zo langzaam. 5 jaar geleden bij Google in Londen was, zei ze, ik heb 3 adviezen voor je om aan de slag te gaan. Dus automatiseren, automatiseren en automatiseren. Met de automatisering en AI, ja, wordt dat gewoon heel anders, die rol.
Ja. Hey allemaal, leuk dat je weer luistert naar de Double Heroes podcast. De podcast waarin helden van hun vakgebied spreken over online marketing, bedrijfsgroei en persoonlijke groei. Vandaag zit ik aan tafel met Dennis Pettinga. Dennis is ruim 7 jaar eigenaar geweest van een online marketingbureau, waarbij hij marketingcampagnes heeft gemaakt met onder andere BOVAG en Bouwend Nederland. Nadat hij zijn aandelen had verkocht, is hij als investeerder en freelance-stratege aan de slag gegaan. Als freelancer adviseert hij ondernemers en marketingspecialisten. Zijn absolute expertise, als je het aan mij vraagt, de brug slaan tussen wat een klant vraagt en wat een klant echt nodig heeft. Dennis, eerste vraag. Gaat er echt niks boven Groningen?
Nou, ik woon inmiddels in de provincie Overijssel. Dus bijna 30 jaar, 35 jaar in Groningen gewoond. Maar ik kan zeggen dat er zeker wel iets gaat boven Groningen. Maar mijn hart ligt er wel. Dus ik ben een Groningen in hart en nieren. Dus wat dat betreft, wie weet ga ik er ooit nog eens een keer weer naar terug.
Leuk, leuk. Want je hebt daar een online marketingbureau gehad.
Klopt.
En je was daar best wel op tijd bij, denk ik, als ondernemer in de online marketing. Mm-hmm. Kan je ons eens wat meer vertellen over die tijd als eigenaar van een online marketingbureau?
Ja, absoluut. Ik neem je even terug naar iets daarvoor, 25 jaar geleden. Toen studeerde ik nog ondernemerschap en management en... Ja, toen belden we nog in met het internet en al die herrie en geluiden en trage verbindingen. En toen dacht ik al van, volgens mij kun je hier wel iets mee.
Mm-hmm.
Dus samen met 2 vrienden hadden we een concept bedacht om tweedehands spullen aan te gaan bieden op het internet. En dat werkte eigenlijk best leuk in die tijd. Koopjes met een z.nl. En eigenlijk tijdens mijn studie, toen dat liep eigenlijk wel goed, maar ik dacht van, nou, er is gewoon meer uit te halen. En de jongens die zagen dat toch anders. En toen was het voor mij een kwestie van all or nothing. Nou, het werd het laatste. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat wel mijn basis geweest voor wat daarna is gebeurd. Dus in de tussentijd een aantal online projecten gehad. In 2004 t-shirts online verkocht. Met meer en vooral minder succes. En uiteindelijk van mijn hobby eigenlijk mijn werk gemaakt in 2010... En na 3 jaar eigenlijk ervaring opgedaan, echt dag en nacht zeg maar binnen de online marketing mijn eigen bureau gestart. En dat was in 2013.
Leuk, vanuit de schoolbanken gelijk gaan ondernemen of tussentijds nog wat anders gedaan?
Nou ja, eigenlijk erbij elke keer. En in de tussentijd heb ik 8 jaar eigenlijk werkervaring opgedaan als werknemer, ook bij een bureau, ruim 2 jaar. Dus daar heb ik heel veel geleerd over de bureauwereld en ook een visie gecreëerd van nou, wat vind ik nou belangrijk en wat zou ik anders gaan doen.
Ja, leuk. Want tegenwoordig kom je bij heel veel online marketingbureaus over de vloer. Er zijn vaak ook klanten van je en je hebt natuurlijk dan eigen online marketingbureau gehad. Nou, ik denk dat het vakgebied nog steeds relatief gezien jong is, maar welke groeipaden zie je dat het vakgebied doorloopt?
Nou, als je kijkt naar wat mijn ervaring is, en dat is inmiddels dus 15 jaar binnen online marketingbureaus en eigenlijk allerlei verschillende rollen, dan zie je dat er niet zo heel veel veranderd is. In die zin is in 2010 werkte ik bij Traffic View en werkten we echt met vaak jonge, net afgestudeerde consultants die het vak echt nog helemaal moesten gaan leren. Nou, nu is het basisniveau wel omhoog gegaan, want ook op de hogescholen wordt veel onderwezen en ook in de stageplek krijgen ze al heel veel mee. En, mm-hmm. en je hebt natuurlijk online heel veel kennis die je kan ophalen. Dus het basisniveau is echt wel hoger in mijn optiek. Ja, dat ligt bij de klanten ook hoger, waardoor je uiteindelijk toch echt wel eenzelfde ontwikkeling moet doormaken om op een bepaald niveau te gaan komen.
En waar meet je dan dat niveau aan af?
Wat bedoel je precies?
Nou, je zegt het basisniveau ligt hoger en de behoefte van de klant ligt ook hoger. Mm-hmm. En je noemt inderdaad op hogescholen en stages wordt er al aandacht aan besteed. En dan wordt er inderdaad aandacht besteed aan het vak online marketing. Tegelijkertijd is de vraag van wat is dan de maatstaf voor een hoger niveau?
Nou, ik bedoel meer gewoon de inhoudelijke kennis die er is.
Ja.
Dus als je kijkt naar 15 jaar geleden, dan wist je eigenlijk als klant helemaal niks. En op het moment dat je als consultant bij wijze van spreken zou beginnen, je hebt een keer een HTML-code in elkaar gezet, dan was je al, zeg maar, dan wist je al het een en ander. Nou, daar kom je niet meer mee weg natuurlijk. En ik heb zelf ook wel gastcolleges gegeven aan studenten bijvoorbeeld. Ja, daarmee leren ze gewoon eigenlijk om als mensen starten, hebben ze gewoon meer kennis. Ja. Hè? En dat is eigenlijk wat ik daarmee wil zeggen.
Ja, ja, exact. En is dat niet in elke markt zo, bij alle dienstverleners? Dus of je nu bij een accountantskantoor over de vloer komt of bij een online marketingbureau, zie je daar wel echt significante verschillen in?
Nou, vind ik lastig te zeggen, omdat ik niet zoveel binnenkijk natuurlijk bij andere bureaus, in de vorm van accountantbureaus. Maar kijk, wat je net al zei, is het is een relatief jong vakgebied. Als je 20 jaar erin zit, dan ben je echt een oud gediende. Mm. Terwijl heel veel vakgebieden, waaronder accountants natuurlijk ook, gewoon wel veel langer bestaan en nog veel verder zijn doorontwikkeld.
Ja, ja. En hoe moet je daar als ondernemer van of eigenaar van een online marketingbureau, hoe deal je daarmee? Want nou, je zegt eigenlijk blijven de medewerkers heel jong, wat dus betekent dat er ergens een keer uitstroom is. Mm-hmm. Tegelijkertijd worden de klanten die gaan meer eisen. Hoe wapen je jezelf daartegen als eigenaar van een online marketingbureau?
Wat natuurlijk heel erg veranderd is dat de afgelopen 5 jaar de inhoud eigenlijk in mijn ogen echt wel wezenlijk veranderd is. Omdat je veel meer aan het automatiseren bent gegaan. Ja. Dus toen ik 5 jaar geleden bij Google in Londen was, zei ze, ik heb 3 adviezen voor je om aan de slag te gaan. Dus automatiseren, automatiseren en automatiseren. En toen dachten we allemaal, ja, het zal wel, maar... Ja. Ja, toch wel.
Het zal mijn tijd wel duren.
Ja, het zal mijn tijd wel duren, maar natuurlijk wel een terecht punt. Ja. En ook campagnes die we toen gingen automatiseren met automatische biedstrategie, ging niet altijd even lekker. Maar inmiddels weten we natuurlijk dat je daar eigenlijk niet meer zonder kan. Dus dat verandert er heel erg, heb ik gezien. En dat gaat zo snel, dat kun je ook niet in de schoolbank leren. Mm-hmm. Dus je zult, als je me vraagt om anderen, hoe ga je dat tegen wapenen, is ook samen met eigenlijk je team gaan kijken van waar kunnen we een andere toegevoegde waarde gaan leveren. Omdat de inhoudelijke kennis zo snel verandert. En dat met de automatisering en AI, wordt dat gewoon heel anders, die rol.
Ja. Zeg je daarmee dat de focus op de inhoudelijke kennis misschien ook niet de focus zou moeten zijn?
Nou, als je het hebt over focus op uitvoerende kennis, mm-hmm. vooral. Ja. En daar zie ik wel een pijnpunt bij veel bureaus die heel erg gericht zijn op operationeel werk. En daar hun toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat is echt niet meer houdbaar.
Nee. Hoe lang zou dat nog houdbaar zijn in jouw beleving?
Nou, vind ik lastig in te schatten. Ik zei in 2014 ook vanuit het Facebook, dat is ook over 5 jaar weg. Maar ja, dat zijn nu 10 jaar verder, dat is er nog steeds. In 2020 zei ik aan het begin van het jaar van, ik denk dat we kort termijn echt wel met z'n allen veel meer digitaal gaan werken en ook veel meer digitaal gaan afspreken. Nou, daar heb ik dan gelijk in gehad. Dus ja, 5 jaar geleden automatiseren en waar we nu staan, dan hebben we echt wel sprongen gemaakt. En dat gaat veel sneller dan we kunnen voorstellen. Dus wat iemand bij Google altijd zei, is van technologische veranderingen zijn zo nooit zo snel gegaan, maar gaan ook nooit meer zo langzaam.
Dat is een filosofische.
Ja, gaat alleen maar sneller.
Ja, het gaat, ja, precies. Ja,
dus die zijn niet te voorspellen. Klopt.
Het is wel leuk. Een van onze medewerkers is ook in Londen geweest. Misschien dat het hetzelfde evenement was. En die kwam terug naar Remco. Wat ze nu toch zeiden, het werk wat wij doen bestaat over 5 jaar niet meer. En in retrospect denk ik dat hij helemaal gelijk heeft. Want het werk wat we nu doen is zoveel anders. Wat veel meer ik denk dat we weer wat meer teruggaan naar het oude marketinggedachte. Waarbij het afgelopen jaren meer trucjes waren wat je uitvoerde op online gebied. Ga je steeds meer weer terug naar een marketinggedachte. Waarin je veel moet halen uit je bestaande klanten. En vanuit daar een stukje echt waardepropositie en een pijn moet op gaan lossen. In plaats van zomaar... altijd de slimste marketingtruc uithalen online.
Ja, absoluut. Kijk, als je het vakgebied SEO bekijkt, daar is heel veel in veranderd in 20 jaar tijd. Maar de basis is nog steeds hetzelfde. Is namelijk je doelgroep heel goed begrijpen en dat vertalen naar content die waarde toevoegt op een prettige manier gepresenteerd.
Ja.
Nou, en dat is niks anders geworden.
Ik denk... Waarde toevoegen, we zeggen het heel erg makkelijk, maar daar zit zoveel in verstopt. Daar bestaat denk ik ook de klantrelatie met een ja, tussen een dienstverlener en een klant. En meer specifiek een online marketeer en een klant uit. Waarbij je in het verleden echt waarde kon toevoegen door heel inhoudelijk veel kennis te hebben en dat toe te kunnen passen. Zit het nu steeds ook wat meer in strategische, flexibel zijn, meedenken, innovatief. Wat meer die, echt die soft skills van een specialist. Nu heb je bij ons een training gegeven hier op de werkvloer om die soft skills echt, echt te benadrukken. Hoe zie je dat met parallel aan die volwassenheid van de markt?
Ja, nou, daar zie ik dus heel veel kansen in. Omdat je inhoudelijke kennis, dat stuk, eigenlijk die pijler, ja, die wordt niet minder belangrijk, maar die wordt anders. En in mijn ogen kun je echt onderscheidend blijven in de toekomst. Op het moment dat je als bureau en eigenlijk als consultant ja, eigenlijk een partner bent van je klant. Dus niet een leverancier waarbij je je tools een beetje hun werk laat doen en hopen dat je resultaat gaat halen. Mm-hmm. Maar juist echt toegevoegde waarde gaat leveren. En dat betekent dat je in de rol van een consultant zoveel meer skills zou moeten toe-eigenen dan alleen maar weten hoe je een goede campagne bouwt en optimaliseert. Ja. Of hoe je een goede SEO-strategie neerzet. Hey, het is echt levelen met de klant. En daar zijn in mijn ogen vier pijlers voor nodig. Ik noem het ondernemerschap, ik noem het persoonlijk leiderschap, time management en ja, communicatieve vaardigheden.
Mm-hmm. Ja.
En dus die vier pijlers, en wat ik net al zei, met honderden consultants waarmee ik gewerkt heb, zie ik dat die vier pijlers vaak één of twee redelijk goed bovengemiddeld vertegenwoordigd zijn. Maar twee of drie zeker echt ontwikkeld ja. moeten worden.
Wat je veel, bij veel online marketingbureaus ziet, is dat een online marketingbureau meerdere diensten aan één klant probeert te verkopen. Die diensten die zijn vaak, worden die uitgevoerd door verschillende specialisten. Waardoor je dus in een projectteam uitkomt waarbij de klant idealiter in mijn ogen onderdeel is van het projectteam. En verder bestaat uit specialisten van het online marketingbureau. Hoe zie jij die samenstelling? En ik weet dat je ook best wel wat kennis hebt van DISC en daarbij behorende gedragsstructuren. Hoe zie je dat? Zeker als je zegt, nou, één specialist heeft vaak één of twee pijlers waar hij op uitblinkt. Bijvoorbeeld communicatieve vaardigheden, supergoed. Maar time management, echt wel eentje wat een aandachtspunt is. Is dat iets waar je een duidelijke visie op hebt? Van nou, zo is een ideaal projectteam opgebouwd?
Ja, dat hangt natuurlijk wel heel erg van de situatie af wat voor klant het is en welke diensten afgenomen worden. Dus dat sowieso, hè, met één dienst heb je geen heel projectteam nodig. Maar in mijn ogen is een projectmanager, of eigenlijk een strateeg, de schakel tussen de klant en de operationele specialisten. Ja. En de operationele specialisten, ik moet even met veel respect de nerds, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn vaak ook minder in communicatief. Ja. Collectief minder vaardig, maar die zijn inhoudelijk weer super, super, super goed.
Echte vakmannen,
ja. En wat we nu heel vaak vragen zijn van die vakmannen moeten ook nog eens een keer collectief heel erg vaardig zijn en moeten ook nog in staat zijn om allerlei afwegingen te kunnen maken en eigenlijk te kunnen kiezen tussen ja, wat wil de klant en wat wil mijn opdracht, hè, mijn werkgever en wat wil ik eigenlijk en heb ik nog collega's waar ik rekening mee moet houden. Je vraagt best wel veel van zo'n consultant.
Ja, snap ik inderdaad. En je noemt projectmanager en stratege, dat zou de schakel moeten zijn inderdaad tussen de klant en het projectteam, tussen de uitvoerende krachten. Is dat een rol waarvan je zegt, je kan en stratege en projectmanager zijn? Want stratege is vaak in een zandbak zitten en nadenken van wat moet er in de toekomst gedaan zijn om die missie, visie, ambitie helemaal bewerkstelligd te hebben. Terwijl een projectmanager wat meer echt aan het pushen is en deadlines aan het stellen is. Terwijl dat zijn twee verschillende manieren van denken. Zie je dat vaak terugkomen dat één persoon is in een team?
Nou, in de rol zoals ik hem zelf heb gehad bij Traffic View was het inderdaad projectmanager en iets minder strateeg. Hè, dus ja. 80-20. In de rol zoals ik hem nu heb is het net andersom. Vaak, dus meer strategisch gezien en wel de anderen aansturen, maar vooral kijken naar de langere termijn wat er moet gebeuren. Waarbij je altijd de balans moet vinden tussen impact en effort en korte termijn en lange termijn.
Ja.
En dus je wil ook nu resultaten halen en niet zeggen, ja, neem over 2 jaar, dan zijn we daar. Nee.
Die worst voorhouden, dat...
Nee. Dus het is altijd een afweging tussen nu en later. En uiteindelijk geloof ik wel dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En dus als je het als projectmanager rustig hebt, zeg ik altijd, dan doe je mensen het goed. Ja. En dan kun je wat meer focus leggen op het strategisch aspect. Maar het zijn wel twee verschillende vaardigheden die je nodig hebt, absoluut. Ja. 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 Ja.
We worstelen daar bij DoubleSmart ook wel eens mee. Dat je zegt, van, nou, wat is nu de perfecte balans in zo'n team? Ik denk dat ook tijdens die training die je bij ons hebt gegeven wel naar voren kwam. En die vier pijlers die je vaak noemt inderdaad, die herken je heel duidelijk. Dat de een zich helemaal thuis voelt in time management, maar dan qua ondernemerschap weer wat steken laat vallen. Dus dat is wel een hele interessante gedachte om die ernaast te houden. En ik denk dat die op meer dingen toepasbaar is dan alleen een online marketing team. Dus dat is heel erg leuk.
Ja, absoluut.
Ik gaf het in de introductie al aan. Ik denk dat jij de absolute expert bent in het slaan tussen de brug, tussen wat een klant vraagt en wat hij echt nodig heeft. En ik denk dat dat ook wel aansluit op projectteam, communicatieve vaardigheden. En wat we vaak horen is, wat iedereen zegt, de klant is koning. Dus dat betekent, geef de klant wat hij wil. Maar mijn ervaring is dat een klant niet altijd zegt wat hij wil. Maar dat hij juist een middel noemt om dat doel te bereiken. Dus concreet wat we hier op de werkvloer vaak hebben is, dat een klant zegt, ik wil op nummer 1 staan op de zoekterm, zeg eens, vergadertafel kopen. Maar is dat echt wat hij of zij wil? Of wil de ondernemer gewoon meer winst, meer omzet? Meer conversies, meer bestellingen. Ja. Hoe kom je uiteindelijk tot de kern? Als je zo'n strategie maakt voor een klant, hoe kom je tot de kern van wat een klant echt wil?
Ja, dat is natuurlijk heel veel vragen stellen. Dat klinkt als een no-brainer, maar in praktijk valt dat toch nog wel tegen. Dus een klant, ik wil op in dit geval die vergadertafel gevonden worden. Maar pak hem even terug, wat wil je echt? Dus waarom wil je daarop gevonden worden? Wat betekent het dat je daarop gevonden wordt? En stel nou dat je niet op vergadertafel kopen gevonden wordt, maar op vergadertafel bestellen. Ik noem even wat gevonden gaat worden. Zou je dan blij zijn als we daar ook meer geld aan gaan verdienen voor jou? Ja, dan zegt hij natuurlijk altijd ja.
Tuurlijk.
Dus het gaat helemaal niet om die vergadertafel kopen. En dat doe je door echt door vragen te stellen. Ook gewoon kritisch zijn. Maar waarom wil je dit dan?
Ja.
Wat betekent dit voor jou? Dat zijn vragen die soms heel spannend zijn om te stellen. Zeker als het een nieuwe klant is waar je nog niet echt een feeling mee hebt gekregen en echt niet heel goed kent. Dus niet zo goed weet wat gaat hij of zij daarop zeggen. Maar het zijn wel de vragen die nodig zijn om tot de kern te gaan komen.
Ja, en werk je dan met modellen om daartoe te komen? Dus dat je zegt, laten we dit canvas invullen en onderaan de streep hebben we die en die uitkomst?
Nou ja, er zijn natuurlijk verschillende modellen die je kan gebruiken. Ik gebruik niet een vast format daarvoor. Maar ik heb natuurlijk wel mijn vaste informatie die ik nodig heb om te kunnen komen tot waar ik naartoe wil. En dat is inderdaad heel veel vragen stellen aan de ondernemer. Maar ook kijken naar zijn data, kijken naar zijn gegevens. Maar ook met de klantenservice in gesprek gaan, met sales in gesprek gaan. En ook eventueel met de marketeers die al in-house zitten of voor de klant werken in gesprek gaan. Van, joh, wat zie jij nou?
Mm.
En dan krijg je zo'n compleet mogelijk plaatje van wat speelt er nou eigenlijk in deze markt.
Ja.
En soms ga ik dan ook weer terug naar de klant. Van, ja, maar dit gezegd, maar ik zie dit.
Mm-hmm.
Dus volgens mij moeten we dit doen.
Dat zijn de leukste gesprekken, denk ik,
dat
om uiteindelijk richting te bepalen.
Ja.
En dan stel je zo'n stip aan de horizon, want dat is in mijn beleving strategie, dat je een helder doel hebt. Waar je naartoe wil, die richting die je kiest. Hoe zorg je dan dat het in beweging komt? Je noemde net, ik ben in de rollen die ik nu doe, ben ik meer een strateeg dan een projectmanager. Heel vaak komt het voor dat mensen een hele mooie strategie hebben, maar het vervolgens in de uitvoering schort. Hoe zorg je dat zo'n strategie in beweging komt?
Ja, het begint in mijn ogen echt met keuzes maken. Dat is één. Ondernemers, ik ben zelf ook ondernemer geweest, je wil alles tegelijkertijd doen, maar dat kan niet. Dus je moet heel duidelijk zijn, wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen. Dus heel duidelijk keuzes maken.
Mm-hmm.
En je kunt niet 30 prioriteiten hebben, dat kan niet. Je kunt er 3 tot 5 in principe hebben. En wat ik zelf doe, is kijken van waar staan we nu en waar moeten we heen.
Mm-hmm.
En waarmee kan ik nu op korte termijn de meeste impact maken, die me gaan helpen om op langere termijn mijn doelstellingen te gaan halen. Er is even een voorbeeld. Ik had een klant waar ik eigenlijk als soort marketing manager rol had. Ik had een team met drie jongens zitten. Nou, iedereen deed letterlijk maar wat. Nou, allemaal met alle beste bedoelingen. En niet slecht. Maar totaal ongestructureerd. Dus totaal geen focus. Dus het eerste wat ik gedaan heb, is dat team, die drie jongens, op een plek gezet waar ze het beste tot hun recht kwamen. Dus een designer moest mooie dingen maken. Een copywriter moest hele goede content maken. En de Google Ads specialist, de search specialist, moest echt alleen maar daarmee bezig zijn. En daarmee gingen we verschil maken, direct.
En hoe zorg je dan dat je een maatstaf creëert voor ze? Dus dat wanneer dat die drie mensen ook wisten wanneer ze het goed deden. En ik bedoel, een design maken. Wanneer is een design een goed design?
Ja, en dan ga je wel meer naar de managementvaardigheden kijken. Klopt. En dat is niet mijn sterkste kant, zeg ik altijd. De pet van manager. Ja. Als je kijkt als ondernemer, moet je ook managen. Nou, daar ben ik niet het sterkste in. Uh-huh. Dus in de rol die ik had en heb, vermijd ik dat ook graag, zeg ik altijd. Maar ik geloof wel heel erg in om mensen vertrouwen te geven. Dus ik geloof erin dat wat jij doet goed is. En want dat ga ik ook vanuit de mensen alles met hun beste bedoeling doen. En op het moment dat ze mij komen van, nou, wat vind je ervan? Dan geef ik me vaak terug van, ben je zelf tevreden? Ja. En dan zie je heel vaak van, nou, eigenlijk nog niet. Mm-hmm. Maar waarom kom je dan bij mij? Ja. Hè, dus dan geef ik hem terug. En dan geef ik ook het vertrouwen van, nou, ik weet zeker dat jij hier goed in bent en jij dit kan. Ja. En zo werk ik ook met het team intern, maar ook met het team extern. Dus ook met consultants bij marketingbureaus werk ik ook op die manier.
Ja, duidelijk, denk ik. En dus je zei, een van de dingen die helpen om die strategie in beweging te krijgen, is een hele duidelijke rolverdeling. En vanuit daar?
Nou ja, wat ik zei, je hebt prioriteiten en daar ga je eigenlijk mee aan de slag. Dus 3 tot 5 hoofdpunten waar je mee aan de slag gaat. En nogmaals, dat doe ik echt op basis van waar staan we nu, waar moeten we heen. Hè? Heel simpel, rood, oranje, groen kun je het kleuren. Nou, wat rood is, zijn we helemaal niet goed in. Wat oranje is, daar moeten we nog in beter worden. Of hebben we meer capaciteit voor nodig. En wat groen is, dat loopt.
Dat is al goed.
Kan wel beter, maar staat niet in de brand. En aan de hand daarvan ga je eigenlijk aan de slag. Dus je pakt met je team 3 tot 5 punten waar je mee aan de slag gaat. En daar heb je echt focus op. En dan zegt de ondernemer, ja, maar ik wil ook met social media aan de slag. Ja, dat gaan we wel doen, maar nu nog niet. Nee. En dan pak ik zelf periodiek van 3 maanden. En dat is vaak een kwartaal. En een kwartaal is niet van 1 januari tot 31 maart. Maar dat kan ook van 1 maart tot het eind mei bijvoorbeeld
90 dagen.
En daarbinnen probeer je die prioriteit eigenlijk allemaal aan te gaan pakken. Ja. En vervolgens ga je weer opnieuw kijken van waar staan we nu? Wat hebben we op de backlog gezet? En vervolgens weer opnieuw die lijst gaan samenstellen. Ja. En zo ben je continu bezig met prioriteiten stellen waarmee je het meeste impact kan maken voor de korte termijn, waardoor je gaat groeien ook op de langere termijn. Ja.
Dus je maakt een heel groot doel wat harig ontastbaar is, wel een bepaalde richting heeft. Ja. Hak je op in een jaardoel, hak je vervolgens weer op in 90 dagen en vervolgens kijk je per kwartaal of je die doelstellingen voor dat kwartaal hebt gehaald. Ja. Check in de box. En we gaan door. Ja. En hoe vaak stel je dan dat harige doel bij?
Nou, uiteindelijk is dat aan de ondernemer, vind ik. Mm-hmm. Ik kan hem of haar daar echt wel in sturen en ondersteunen. Maar dan ga je natuurlijk wel veel meer op een rol van een business consultant zitten. In mijn ogen, als je daar echt met ondernemen mee bezig gaat. En die rol heb ik niet. En daar kies ik ook bewust voor.
Maar Omdat je vooral focust op die marketing.
Ja, vooral focust op marketing. En maar het is wel belangrijk om ook daarin kritisch te zijn. En als een ondernemer zegt, ja, ik wil over 2 jaar op 100 miljoen staan. En je staat nu op 10 miljoen. Zeg ik, oké, maar hoe kom je erbij dat die 100 miljoen realistisch is?
Is die markt wel groot genoeg?
Is die markt wel groot genoeg?
Trek je andere processen het wel?
Ja, wat heb je daarvoor nodig? Ja. En soms blijkt het ook dat van die 100 miljoen, hij 70 miljoen gaat realiseren door overnames te doen.
Ja, hoef je als marketing specialist, heb je een andere rol daarin.
Een hele andere rol daarin. Dus het is ook daarin belangrijk om altijd kritisch te zijn en te bevragen. En te bevragen wil niet zeggen dat je iemand bekritiseert. Nee, je wilt het leren begrijpen. Ja.
Is dat een beetje jouw paradepaardje? Vragen stellen?
Ik denk het wel, ja. Ja. Ja, heb ik altijd wel gedaan. Ja. Ik heb altijd wel bevraagd, maar waarom doe je de dingen die je doet? Mm-hmm. En ik heb ook wel eens een sollicitatie teruggekregen van, ja, je bent niet geschikt ervoor en je stelt veel vragen.
Oh, jij was aan het solliciteren en jij stelde de vragen.
Ja, ik stel eigenlijk. En dus ze zei van, ja, soms willen we ook dat je iets gewoon doet. Mm-hmm. Ja. En we zijn heel bang dat je alles gaat bevragen. Ja, dan kan het tegen je werken.
Maar ik denk dat die nieuwsgierigheid wel leidt tot inzichten Die een klant uiteindelijk heel veel verder helpen. Of een projectteam heel veel verder helpen. Om echt te doen wat ze moeten doen. In plaats, ik denk dat we met elkaar best wel veel aannames doen. Zo van, oh, dit is gezegd, dus ik ga dat maar doen. In plaats van verify, clarify. En dan pas zeker weten dat je de juiste berg op klimt. In plaats van heel veel werk verzetten. Ja. Bloed, zweet en tranen.
Ja, absoluut. Ja. En daarin vind ik ook dat je niet bang hoeft te zijn om de klant te bellen of in ieder geval contact te zoeken met de klant. Van, joh, ik ben bezig met een onderzoek voor je, maar ik snap je markt nog niet helemaal goed genoeg.
Ja.
En dat klinkt een beetje van, nou, ik heb niet goed geluisterd. Maar zeker als je een product of een dienst hebt die wat ingewikkelder is, ja, dan kun je niet in een uurtje leren begrijpen.
Nee.
Dus dan vind ik het veel krachtiger om te zeggen, nou weet je, bel die klant nog een keer op en zeg, ik ben met je zoekwoordenonderzoek bezig, ik ben met je campagnes bezig, maar ik twijfel je toch nog een beetje. Ja. Dan kun je me nog even meehelpen. En dan zegt de klant, tuurlijk. Je zegt niet van, gast, je zegt altijd tuurlijk. En die informatie, om die weer dan weer eigenlijk weer op te gaan halen, gaat je echt helpen om in je keuzes, in je campagne of in je zoekwoorden of waar dan ook, in je doelgroepen, om daar een kwalitatief beter product neer te zetten.
Ja. Ja, ik noemde net inderdaad dat het vak wat we beoefenen als online marketeers wel wat meer toegaat naar echt marketingbedrijven dan alleen maar data analyseren en trucjes doen. Mm-hmm. En ik denk dat je daarmee, wat je nu zegt, wel de spijker op zijn kop slaat. Want de klant van de klant begrijpen, dan kan je daadwerkelijk de online marketing of de marketing doen om mensen te overtuigen en een pijn op te gaan lossen. Ja. En ik denk dat nou, dat is in ieder geval een fout die ik veel heb gemaakt toen ik nog... Ik was SEO-specialist, vooral content-specialist dan, die ik maakte. Dat ik dacht, oh, dit staat in het zoekwoordenonderzoek. Die data heb ik tot mijn beschikking. Ik ga het schrijven en het komt wel op zijn pootjes terecht. En als ik nu kijk naar hoe ik het werk toen deed, was dat veel te eendimensionaal. En het snappen van die klant en uiteindelijk de klant overtuigen om bij onze klant te worden. Dat vraagt echt begrip tonen, interesse tonen, eigenaarschap pakken om daadwerkelijk dat product te snappen.
Absoluut.
En als je het hebt over vergadertafels is dat één ding. Maar als je het hebt over hele lange customer journeys, kan dat inderdaad wel eens een uitdaging zijn waar we hier op de werkvloer eerlijkheidshalve ook wel eens mee moeten dealen. Dat we denken, met de kennis die we nu hebben, moeten we toch wel van wijziging doorvoeren in die campagne.
Ja. Ja, waar ik wel daarbij even voor de consultants een lans wil breken is je hebt maar beperkt tijd voor een klant.
Mm-hmm.
En binnen bureaus heb je tussen de 10 en soms wel 40 klanten die je moet beheren. Ja. Ik weet zeker als ik 100 consultants vraag, van, heb je genoeg tijd voor al je klanten, zeggen ze allemaal nee. En ze zeggen allemaal, ja, ik zou liefst nog meer tijd aan mijn klanten willen besteden, omdat ik zoveel kansen en zoveel mogelijkheden zie. Dus het is altijd zoeken naar een balans in impact effort, van hoe diep ga je voor je klant. En in een ideaal scenario heb je gewoon ruim voldoende de tijd voor een klant. Maar ja, dan moet het ook weer betaald worden door iemand. Ja, en dan zegt de klant, ja, maar ze wil te duur.
Ja.
Gebeurt het ook niet. Dus het is altijd een balans zoeken tussen kwaliteit en kwantiteit eigenlijk. Waarbij je wel nog steeds heel duidelijk met je klant zegt, van we moeten keuzes maken. Hè, wat we wel doen en wat we niet doen. Zodat we voor jou zo effectief mogelijk je tijd en je budget gaan besteden.
Zie je daar nog een sweet spot? Je zegt tussen de 10 en 40 klanten. En ik denk dat als ik kijk naar het pad wat we met Double Smart hebben doorlopen, een neerwaartse trend heeft. Dus waar we in het verleden misschien wel 25 of 30 klanten per specialist hebben, mikken we nu op ongeveer tussen de 10 en 15. Afhankelijk van of iemand een junior is of senior, daar zit wel een relatie in. Maar zie je een sweet spot daarin bij marketingbureaus waar je over de vloer komt?
Nou, niet specifiek een sweet spot van dit is het ideale scenario. Soms kun je met 5 klanten ook moeite hebben om alles te doen wat je zou willen. En als je 25 klanten hebt, is het nog veel moeilijker. Want iedereen moet een rapportage hebben, iedereen moet gecheckt worden, iedereen moet analyses hebben, iedereen moet gecommuniceerd mee worden. Dus
ik denk dat je altijd stand-by staat, want een klant kan altijd bellen of altijd een mailtje sturen.
Ja, absoluut. Ja. Kijk, en dan komt ook time management weer om de hoek.
Ja.
Van hey, wanneer ga je naar welke tijd en welke klant besteden? En op het moment dat die klant belt, kies je er dan voor om direct die klant te woord te staan of plan je het in je agenda en bundel je het met de andere activiteiten die je toch al had gepland voor dezelfde klant. Ja, dat is time management.
Ja, Ja. Dus dan valt het toch weer terug op die soft skills.
Absoluut.
Om uiteindelijk die klanttevredenheid daarin te waarborgen.
Absoluut. Top.
En als we het hebben over een stukje klanttevredenheid en de operatie rondom die klant goed in lijn brengen. We hadden het hiervoor over strategie voor klanten. Wij worstelen er eerlijkheidshalve gewoon mee om van de uitvoering steeds meer een strategische kant op te gaan. Dus klanten die nu 4, 5, 6 jaar klant zijn bij DoubleSmart, die zeggen, joh, jullie hebben altijd supergoed de uitvoering gedaan. Ga daar maar lekker mee door. Terwijl wij zien van, hey, als je er een uurtje strategie bijvoegt bij wat je nu doet, of 5 uur, 10 uur, maakt niet zoveel uit, maar dat is een hefboomfactor. We hadden het een stukje over automatiseren en dat de rol van een online marketeer verandert. Hoe zie je die verbanden met elkaar? Dus verhouding uitvoerend ten opzichte van strategisch?
Nou ja, uiteindelijk zul je de tools eigenlijk je operationele werk laten doen.
Ja.
En dat zie je met ChatGPT, die al heel veel tijd bespaart voor campagnes opzetten, voor content maken, voor eigenlijk een content kalender maken, kan je met ChatGPT relatief snel gaan doen. Maar daarvoor geldt wel, hoe beter je input is, hoe beter je output ook weer is. En hoe meer informatie jij van de klant kan ophalen, hoe beter de input jij ook kan geven. Dus daar zie ik echt wel dat aan de ene kant kan je heel besparen in tijd in je operatie. Maar ja, iedereen kan een oké tekst maken. Iedereen kan nu een oké campagne opzetten. Maar een echt goede campagne is, of echt goede content gaan maken. Die ook niet alleen op korte termijn, maar ook als totaal onderdeel eigenlijk van je totale plaatje toegevoegde waarde heeft. Ook voor de langere termijn. Ja, dat vraagt wel iets anders. En daar komt meer tijd voor beschikbaar.
Ja.
En die skills moet je wel hebben om aan de ene kant dus de informatie te kunnen ophalen en communicatief. En aan de andere kant ook te kunnen vertalen naar, oké, maar wat heeft dan die klant echt nodig?
Ja, een stukje ondernemerschap en daarmee ook een stukje overtuigen.
Ja. En soms ook tegen een klant durven zeggen, ja, met alle respect, we doen nu dit. Maar eigenlijk winnen we hier niks mee. En de reden dat een consultant hier toch mee doorgaat, is omdat hij aan de andere kant door zijn werkgever zegt, ja, we moeten die klant binnenhouden en zoveel mogelijk uren of in ieder geval zoveel mogelijk omzet gaan genereren. Dus ja, daar zit je weer met die balans.
Ja, en maar daar ligt denk ik ook wel de sleutel voor een uiteindelijk hele lange klantrelatie.
Absoluut.
Als je kan zeggen van, nou, de afgelopen jaren hebben we dit en dit gedaan. En in het laatste jaar is dat toch niet zo succesvol gebleken. Ik denk toch dat we het roer om moeten gooien. Maar dan heb je toch wel weer een stukje strategie, tijd. En komt het toch weer terug op die klantrelatie. Hoe dik is die klantrelatie? Dat je dat met elkaar eerlijk en open kan bespreken.
Ja, nou ja, als jij niet zulke goede resultaten boekt en de klant moet jou bellen om te zeggen, wat gaat niet goed, dan ben je natuurlijk al veel te
laat. Sta je 1-0 achter.
Sta je al 5-0 achter. Ja. Dus je moet zelf eigenlijk al een vroegtijdig stadium aangeven, joh, ik zie dat we niet de doelen gaan halen die we hebben, of de ambities gaan halen die we hebben, maar ik heb wel nagedacht wat we wel kunnen doen.
Dus
dat is die vertaalslag maken van, wat heeft een klant nodig? Een klant wil niet horen dat het niet goed gaat. Maar dat wil hij wel horen. Maar het gaat erom, wat gaan we aan doen om het te verbeteren?
Ja.
En daar gaat het om.
Zeg je daarmee dat de resultaten van ondergeschikt belang zijn en dat communicatie en het stukje eigenaarschap pakken over een campagne belangrijker is dan de resultaten?
Ja, eigenlijk zijn natuurlijk beide belangrijker. Maar op het moment dat de resultaten goed zijn, dan kom je weg met mindere vaardigheden als het gaat om communicatie en et cetera. Maar op het moment dat de resultaten minder goed zijn, kom je er niet meer mee weg.
Nee.
En dan is nou juist, dan moet je daar nou juist jezelf in gaan profileren. En ik heb in het verleden wel een klant gehad, die haalde dik, echt heel dik de doelstellingen. En die zei, Dennis, ik stop ermee, want ik heb het gevoel dat we er gewoon echt meer uit hadden kunnen halen. Ja. Want we hebben niet alles aan gedaan wat erin zat. En aan de andere kant had ik een klant, daar we gewoon echt de doelstellingen bij lange na niet haalden. En die zei, ja, ik heb het echt gevoel dat je echt met z'n allen alles aan doen. We zijn gewoon te ambitieus geweest.
Ja.
Dus ja, zeg maar.
Ja. Nou, het is wel leuk om daarop in te zoomen, want waar zit dat hem dan in? Zit dat in alles eraan doen, dus hard werken? Of zit dat in echt innovatief zijn? Zit dat in flexibel zijn? Het zal verschillend zijn. Hè? De ene klant verwacht ook iets anders dan de andere klant. Maar het is wel leuk om over die puzzel na te denken. Als je nadenkt over de basis, gewoon resultaat, kwaliteit, accuraat. Maar dat is nog steeds wel inwisselbaar.
Ja.
Zeker met meer automatisering.
Absoluut. Kijk, wat ik zelf wel heel erg in geloof is, Je analyseert bepaalde resultaten en dan signaleer je problemen als het niet goed gaat. En daar moet je een oplossing voor hebben en daar moet een actie aan gekoppeld worden. Dus als je die stappen volgt, dan zegt de klant, nou, ik heb dit gezien. Hè, en dat betekent dat we de doelstelling niet gaan halen, betekent dat we ergens achterlopen, wat dan ook. Dit is een oplossing en dit is wat we ervoor moeten gaan doen. En dan heb je een heel ander gesprek met de klant.
Dat is ook een mooi treintje om proactief te blijven in je communicatie, denk ik.
Absoluut. Absoluut, ja. Ja. Kijk, uiteindelijk, wat ik al zei, is op het moment dat de resultaten goed zijn, is het makkelijk, kom je er makkelijker mee weg. Mm-hmm. Ja, maar op het moment dat het minder is, ja, dan zul je echt van andere...
Uit een ander vaatje moeten tappen.
Ja, een ander vaatje moeten tappen.
Ja. En dat is wel leuk. Wat we zien is dat na COVID best wel wat klanten het wat lastiger hebben gehad. Dus omzet moet op peil blijven, maar CPC's nemen toe, heel simpel voorbeeld. En dan krijg je ook daadwerkelijk andere gesprekken. En dat is ook wel leuk om hier op de werkvloer te volgen. Dat mensen zeiden van, voor die en die klant hebben we altijd supergoede resultaten gehad. Maar nu krijg ik ineens vragen over winstgevendheid of over zus of zo. En dan is het heel leuk om dat vaatje waar dan uitgetapt moet worden, om daar ook progressie in te kunnen meten.
Ja, zeker webshops hebben hele goede tijden gehad rondom COVID. En dat zie je nu natuurlijk wel in de markt breed wel wat afnemen. Dus die groei die ze hebben doorgemaakt, die zet niet mm-hmm. door. En eigenlijk is het ook wel logisch. Dat moet geen verrassing heten. Ik bedoel, je hoeft niet in een glazen bol te kunnen kijken om dat te begrijpen. Maar dat betekent wel dat je als ondernemer natuurlijk anders nu met je business om moet gaan. Je moet weer kritisch naar kosten gaan kijken. Je moet mensen afscheid nemen zelfs van mensen. Maar dat betekent ook dat je online marketingpartij en ook je campagnes die je doet, ga je ook kritischer bekijken.
Tuurlijk.
En als consultant moet je dat snappen. En dat is dat stukje ondernemerschap. Maar ook niet denken van ja, maar het is niet persoonlijk. Nee, we moeten in oplossingen gaan denken, niet in problemen. Ja. Dus wat kunnen we wel doen? Want die markt, daar heb je geen invloed op.
Nee, heel beperkt. Ja.
Als jij zonnebrillen verkoopt en het regent de hele dag, verkoop je niks. Kun je de allerbeste verkoper zijn, verkoop je niks. Ja. Dus dan moet je in een oplossing gaan denken. En dan kun je zeggen, nou, we gaan niet alleen zonnebrillen verkopen, maar we gaan ook poncho's verkopen voor als het regent. Mm-hmm. Ja, dus die straatverkopers, die kunnen dat als geen ander. En in je zaal als een sponsor's tevoorschijn. Dus het is gewoon kunnen schakelen en kunnen meedenken in de situatie zoals die is.
Ja, en zit weer op ondernemerschap, eigenaarschap.
Absoluut.
Flexibel zijn in dat denken.
Ja.
Dat is best wel herkenbaar. En er zijn een aantal momenten in een jaar waarop een accountant meer wordt bezocht. Dus klanten van ons gaan typisch gezien in januari veel naar de accountant. En er zijn er nog een aantal momenten in het jaar. En dan komen er inderdaad andere vragen tijdens de maandelijkse gesprekken dan op andere momenten van het jaar. En het is super mooi om je daar tegen te wapenen om die vragen terug te kunnen stellen. Marketing is in veel organisaties best wel een kostenpost, waarbij een accountant die vooral terugkijkt, denkt ja, als we dat hadden bespaard, dan had je dit en dit aan winst gehad. Dus dat is altijd een heel leuk gesprek om dat te voeren.
Ja.
Tenzij ze natuurlijk zeggen, we stoppen met de hele boel. Dan wordt het een ander verhaal.
Ja, eigenlijk zou je... Hè, want je weet inderdaad, januari is... dan wordt het balans weer opgemaakt. Vaak en inderdaad wordt teruggekeken, geëvalueerd. En dan komen dit soort dingen aan bod. Dat weet je eigenlijk al van tevoren. En net zoals je in augustus al weet wanneer Black Friday is. Dus daar... Ik bedoel, dan beginnen alle webinars en iedereen is alweer bezig met die periode. Ja, dat kun je hier natuurlijk ook in doen.
Ja.
Dat je tegen een klant zegt in december of in begin januari van joh, weet je, je gaat binnenkort naar de accountant. Wat heb je nou van mij nodig? Of nog beter, volgens mij heb je dit nodig.
Ja.
Ik heb je alvast even een overzicht van alle uitgaven. Ik heb tegen het opgezet wat het oplevert voor je. En ik heb ook een advies voor komend jaar om met je voor je neergelegd. Zodat je ook weet wat je volgend jaar eigenlijk aan budget nodig hebt.
Dat is wel leuk. We begonnen deze podcast met een stukje volwassenheid in online marketingbureaus, volwassenheid in de markt daarin. En dit zijn wel stappen die we veel vaker horen. Dus dat je niet alleen een dashboard maakt met KPI's die voor de consultant belangrijk zijn. Maar waarbij het management van een bedrijf echt wel keuzes kan maken en sturing heeft. Ik denk dat dat ook wel iets is waar jij als marketing specialist tegelijkertijd wel aanschurend tegen consultant wat breder vlak ook echt wel een bijdrage in zou kunnen leveren.
Ja, ik vind het wel een mooi voorbeeld. Hè, wat je zegt, de dashboarding is veel dashboards worden vanuit een marketingoogpunt gemaakt. En dan ga je op campagne niveaus en CPC's en CTR's en dat soort cijfers komen er allemaal in terug. Terwijl voor je ondernemer, de meeste, ik bedoel niet iedereen, maar in de basis is een CTR is niet belangrijk. En een positie is ook niet belangrijk. Het geeft misschien wel context, maar in feite is het niet belangrijk. Ja. Het gaat erom wat gaat erin en wat komt eruit. En dat is waar het om gaat. En als je een heel simpel dashboardje hebt, nou, we hebben zoveel uitgegeven en heeft zoveel opgeleverd, dat is eigenlijk waar het om gaat.
Ja. Ben je al, ja. Tenzij je de doelstelling niet haalt, dan wil je die motorkap open kunnen doen. Juist, en, ja. En daar verder op.
Ja, en dan moet je eigenlijk als consultant zeggen, maar ik heb die motorkap al voor je open gedaan en ik heb gekeken waar het probleem zit.
Ja.
Dus ik zie bijvoorbeeld, nou, we zien dat de CTR is te laag. Waardoor de CPC te hoog is. Nou, op het moment dat we nieuwe landingspagina's gaan maken, verwacht ik dat de kwaliteit hoger is, conversie gaat omhoog. En dat betekent voor jou, voor dezelfde euro's, gewoon meer rendement.
Ja.
En ik heb nog even voor je uitgerekend, dit zijn de huidige cijfers. Nou, stel je voor dat je van 1 naar 1,5 gaat of 1,4 gaat, wat betekent dat voor jou? En daar hebben we dit voor nodig. En dan ga ik dit doen en dan moet jij dit doen.
Ja.
En dan heb je een plan.
En dan zit je ook echt in die strategenrol die we eerder bespraken. Waarbij je de schakel bent tussen aan de ene kant de uitvoerende kant en aan de andere kant echt die ondernemer die keuze moet maken. Ja. En die je van informatie moet voorzien om al die radertjes in zijn bedrijf goed te laten lopen.
Nou, precies dat. Ja. En ik denk een consultant die eigenlijk altijd met SEO bezig is, die dat vakgebied door en door kent. Ja, moet je van zo'n persoon kunnen verwachten dat hij ook nog zeg maar, al die capaciteiten heeft om op een niveau van ondernemer tot ondernemer met elkaar te praten. Dat is wel veel gevraagd. En er zit wel een weg tussen. Hè, maar in sommige gevallen moet je ook echt denken, ja, dit kan ik gewoon niet van die consultant vragen. Nee. Dat is gewoon te veel.
Nee, wij werken vaak met een T-profiel. Dus of je bent supergoed in SEO en dan is de kans best wel groot dat je net wat minder organisatorisch of strategisch mee kan praten met een klant. Of je hebt wat minder passie voor SEO, voor het vak zelf, maar je vindt het super gaaf om bedrijven te laten groeien. En op die manier kan je wel hele mooie teams samenstellen, waarbij de een heel erg aangaat op de type website, weer iemand anders aangaat op de business van een klant en weer iemand anders aangaat op de strategie die een klant heeft. Zo kun je iedereen zijn of haar taak goed toevertrouwen en die klant heel goed verder helpen.
Ja.
Zodat je een klantrelatie opbouwt die toekomstbestendig is. Ja. En ook als de markt een keertje tegen zit, gewoon goed zijn werk doet.
Ja, dus er zijn wel mij nog wel meerdere wegen die naar Rome leiden. En je noemde net het deskprofiel al. Je moet ook goed kijken van wat voor consultant past nou bij deze klant.
Ja.
Ook daarmee kun je in ieder geval heel veel problemen eigenlijk al voorkomen. Dus wanneer je bepaalde kleuren met elkaar combineert, weet je dat het gewoon water en vuur is. Nou, dan moet je dat voorkomen. Hey, ik bedoel, niet altijd maar waterdicht, dat je precies weet wat is die klant zijn profiel, maar je kunt het wel inschatten.
Ja.
En iemand die heel dominant is en iemand die van zichzelf heel erg introvert is, dat gaat gewoon niet met elkaar werken. Het gaat gewoon niet met elkaar werken.
Nee, leuke anekdote als zijstapje. Ik kende dit model niet goed, of wel eens van gehoord, maar nog niet zo goed als dat ik het nu ken. Toen we een van onze eerste klanten binnenhaalden. En super doelgericht. Heel erg ambitieus. En we hadden op persoonlijk vlak echt wel een goede klik met elkaar. Maar elke keer als ik een rapportage stuurde, zei hij, Remco, ik wil helemaal niet van die uitgebreide plannen, beweegredenen waarom je zoiets zou doen. En ook niet de risico's op een rijtje. Ik wil gewoon kansen zien en dat jij meters maakt. En dat bleef eigenlijk de hele tijd maar een cirkeltje waarin we bleven. En hij gunde ons de wereld en de resultaten waren ook hartstikke goed. Maar op een gegeven moment, nou, je voelt hem al aankomen, hij was wat roder dan dat ik ben. En ik ben blauw-groen. Op een gegeven moment maakten we een switch naar iemand die ook wat meer rood was. Hij kon lezen en schrijven met die persoon. En het ging als een trein. Nou, dus heel leuk om dat in retrospect terug te kunnen zien. En hij is nog steeds klant.
Ja, ja. Kijk, en dat maakt heel veel uit, maar ook wat ik ook denk heel belangrijk is type, is niet type contactpersoon. Die is natuurlijk heel erg belangrijk. Je werkt met mensen, maar ook type business. Heb je een mooi product of heb je een heel saai product waar je eigenlijk helemaal niks mee hebt? Ja, als jij een leuk contactpersoon hebt, dan werk je ook echt voor de contactpersoon. Maar dat geldt ook voor een product. Of een bepaalde, wat je net zei, een bepaalde website waar je op aan gaat. Dus ook daar moet je goed kijken wat zijn passies van mensen. En in mijn traffic view tijd had ik een jongen werken die hield van auto's. En toen kregen we een grote klant in de auto-onderdelen. Die zei van, nou, die moet hij hebben.
Ja.
Hij is niet de meest senior specialist die we hebben. Maar hij gaat hier zo op
passie.
Aan.
Ja,
passie. Hij is daar nu de marketing manager bij datzelfde bedrijf. Dus dat is ook heel erg belangrijk in mijn ogen.
Ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Want met andere ondernemers die misschien een iets oudere generatie zijn dan wij. Die zeggen, maar Remco, het hoeft toch niet leuk te zijn voor je medewerkers. Maar ik denk dus dat het op heel veel vlakken heel erg waardevol is als het leuk is. Dus natuurlijk mag er echt wel op het scherpst van de snede soms gecommuniceerd worden. Maar je medewerker die gaat met plezier naar zijn werk, gaat met een glimlach, komt hij hier naar binnen en een bredere glimlach naar buiten. En de klant heeft ook door dat er iemand aan de andere kant van de telefoon zit die met een glimlach aan zijn of haar website aan het werk is. En daarmee bouw je, ik denk, heel goede klantrelaties uiteindelijk op.
Ja, want een relatie werkt van twee kanten.
Ja.
En niet alleen van klant naar leverancier. Het werkt van twee kanten. En dat doe je door ook met respectvol met elkaar om te gaan. Dus ik vind ook een belangrijke rol. En wat ik net al zei, ik probeer als ik als klant eigenlijk met consultants werk, ze altijd met respect te benaderen. Ook als ik vind dat ze hun werk niet goed hebben gedaan, probeer ik altijd met respect dat te benaderen. Omdat je samenwerkt.
Ja.
En ze afbranden. Ja, sommige mensen doen dat, maar dat is niet mijn strategie. Want daarmee maak je niet iemand in mijn ogen beter. En laat je iemand niet in zijn waarde.
Mm-hmm.
En je wil graag dat je met plezier voor je werkt, met energie voor je werkt, want dan komen ook de beste resultaten.
Ja, ja.
Dus het zijn best wel veel factoren waar je als bureau mee rekening mee kan houden van wat is nou een ideale klant? En ga daar maar nog verder in verfijnen. Wat is het type contactpersoon die past bij de consultant? Maar aan de andere kant ook de skills van de consultant, waar kan hij of zij zich in ontwikkelen? En kan ik misschien een team samenstellen waarbij alle vaardigheden ook in meer of mindere mate vertegenwoordigd zijn. Dus de een is veel meer gestructureerd, de ander is veel meer communicatief en naar voren, dus die daar meer in gaan doen. En een derde die durft beter keuzes te maken en die balans te houden. Nou, kijk dan of je zo'n een team kan samenstellen.
Ja, en daar werkt dat DISC-profiel of die heel werkwijze werkt daar, werkt daar heel goed bij.
Absoluut. Ja. Ja. Dus het is al niet een ideale, moet ik zeggen, verhouding zijn, een format daarvoor zijn. Maar ja, verschillend, dat is wel een manier hoe je dat kan invullen.
Ja.
En aan de andere kant geloof ik er heel sterk in, is dat je gewoon mensen continu moet doorontwikkelen. Niet alleen op kennis, wat echt wel een uitdaging is met alle veranderingen die continu bezig zijn qua data en server-side tagging, wat je en consent model wat je nu natuurlijk weer hebt. Mm-hmm. Alle algoritmes die veranderen, nieuwe campagnesoorten. Nou, ChatGPT noemde ik net al. Het zijn allemaal veranderingen die inhoudelijk van je vak al heel veel van je vragen. Maar probeer ook altijd met je mensen te gaan kijken, hoe kan ik ze ontwikkelen op andere facetten, waar ze ook in hun toekomst, in een verdere loopbaan, en misschien binnen je bedrijf, maar ook buiten, heel veel aan hebben. Want daarmee zorg ik ervoor dat je mensen binnenhoudt, in mijn optiek. En twee tot 2,5 jaar is een beetje de doorlooptijd van een gemiddelde marketingconsultant. Nou, als je daar 3 of 3,5, 4 jaar van kan maken,
heb je al heel veel winst.
Daar wint iedereen bij. Ook de klanten.
Dat is een leuke paradox in gesprekken inderdaad met medewerkers. Is dat je vraagt, wie wil je over 5 tot 10 jaar zijn? Waarbij je dan inderdaad eigenlijk al weet dat de kans groot is dat ze op dat moment vertrokken zijn.
Ja.
Maar juist door met elkaar dat plaatje te schetsen, kan je er ook voor zorgen dat die cv die hij of zij aan het bouwen is, uiteindelijk bovenop de stapel komt te liggen. Juist. Waardoor je waarde blijft toevoegen en de kans groter is dat ze blijven.
Ja.
En zeker als je vooral gelijkgestemden hebt.
Absoluut. En daar komt weer ook het stukje als je het hebt over communicatieve vaardigheden. Vraag stellen is van, wat wil je dan? Ja, toen ik 25 was, wist ik niet wat ik wilde. Toen ik 30 was ook niet. Mm. En misschien nog steeds niet. Maar ik heb heel veel consultancy.
Moving target is
het. Ja, weet je, dat verandert continu. Maar ja, kom je net uit de schoolbank en sommige mensen weten heel goed wat ze willen als ze 5 zijn. Die weten, ik wil dit worden.
Dolfijnen trainer.
Ja, maar 95, misschien wel 99%
niet.
En als ze uit de schoolbank komen, weten ze het vaak ook nog niet. Ze zeggen, ik wil gewoon een hele goede consultant worden. Maar wat betekent dat dan? Dat je ook daar weer in gaan doorvragen om echt die intrinsieke motivatie en waar ze echt willen naar boven te halen. Want anders ga je nog steeds een groeiplan aan met je mensen. Ja, dat is eigenlijk een parallel met je klanten, die eigenlijk niet helemaal past. Dus ook daarvoor geldt, ook daarvoor is doorvragen weer cruciaal om je mensen uiteindelijk naar een plek te gaan begeleiden die het beste bij ze past.
Ja, top. We hebben het gehad over volwassenheid van de markt. klant is koning. En toch geven wat ze nodig hebben in plaats van vragen wat ze willen. Het in beweging zetten van een strategie. Vragen stellen. Heb jij nog toevoegingen hierop?
Nou ja, wat ik net al zei, de markt ontwikkelt zich. Dus uiteindelijk zal het vakgebied ook echt gaan veranderen. En ik geloof er wel echt in, dat wat jij net ook zei, Remco, is als je even teruggaat naar de basis, en eigenlijk gaan we daar terug, is je fundament, dat moet gewoon heel erg sterk zijn. Dus echt goed je klant en de klant van je klant leren begrijpen, daar begint het mee.
Ja.
En daar wordt in mijn ogen te weinig tijd aan besteed. Er wordt te veel gebruik gemaakt van tools. En ik denk dat je als bureau zijnde en ook als consultant zijnde, je wil wapenen voor de toekomst, dan zul je daar echt meer energie in moeten gaan stoppen.
Ja, weg van de trucjes en focus op waarde toevoegen.
Juist.
Mooie afsluiten voor vandaag.
Ja. Mooi.
Dankjewel, Dennis.
Jij ook.